Goedenavond, luisteraars, kijkers, gemeenteleden en gasten. Welkom op deze dagsluiting op maandag 14 juni. Ik verzorg die voor u samen met organist Gert-Jan Oosterom. Het thema van deze avond is de gelijkenis van de ooievaar uit een gedeelte uit Jeremia 8. Straks gaan we dat gedeelte met elkaar lezen. Maar eerst gaan we luisteren naar de vertolking van twee versen uit Psalm 106. Psalm 106, vers 22 en 24. Ik zal die versen voor u lezen. Dit alles spoorde God tot wraak. Daarin heeft de dichter van deze psalm de geschiedenis van het volk verhaald. Geschiedenis van het volk Israël. Met name in de tijd van Egypte. Dit alles spoorde God tot wraak. Zijn volk, zijn erf, zijn hoogst vermaak, werd nu een gruwel in zijn ogen. Hij gaf hen in der heidenen macht, waardoor zij zonder mededogen in slaafse ketenen zijn gebracht. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid, meedogendheid met Israëls wond. Ik lees voor u een aantal versen uit Jeremia 8, het achtste hoofdstuk van de profeet Jeremia, daarvan de versen 4 tot en met 7. Zeg wij dus tot hen, zo zegt de Heere, zal men vallen en niet weder opstaan, zal men afkeren en niet wederkeren, waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Ze houden vast aan bedrog, ze weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord. Ze spreken dat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende, wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuist paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en kraan en zwaluw nemen de tijd hunner aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Tot zover de schriftlezing en met name dat zevende vers, u hebt het al begrepen. Dat wil ik centraal stellen, daar komt dat beeld van de ooievaar naar voren. En ook voor andere trekvogels, een ooievaar, een zwaluw, een tortelduif, vogels die een deel van het jaar vertrekken, die naar een ander land gaan en na verloop van tijd weer terugkeren. Wij kennen dat ook in ons land. Israël kende dat ook. En misschien hebt u zich er ook wel eens over verwonderd. Wat maakt toch dat die vogels zo in de loop van het najaar precies weten wanneer ze die grote tocht moeten gaan maken? En wat maakt dat ze precies ook weten naar welke streken ze dan toe moeten gaan? En wat maakt dat ze na enkele maanden of een half jaar die tocht weer terugmaken en dan ook weer precies uitkomen op de plaats waar ze eerder waren? Dan zeggen we dan, dat heeft God in hen gelegd. God heeft hen dat ingeschapen, zodat ze in de zomer bijvoorbeeld hier kunnen nestelen en als het hier te koud wordt voor hen in warmere streken voedsel kunnen vinden. Dat is in ze geschapen, zodat ze kunnen overleven. Dat is iets van Gods wijsheid dat in deze dieren is gelegd. En dat is ook zo. En dat is ook het beeld achter deze tekst. God heeft deze dieren vervuld met wijsheid, zodat ze kunnen leven. Maar dat beeld, dieren die vervuld zijn met wijsheid, houdt nu de profeet. En achter de profeet is het ook rechtstreeks het woord van de Heere, volgens vers 4. Houdt de Heere aan zijn volk voor? Als nu de dieren weten wanneer ze moeten vertrekken en ook weer moeten terugkomen, waarom weet mijn volk dat dan niet? En eerder heeft de Heere enkele voorbeelden gebruikt om eigenlijk het onnatuurlijke van die onbekeerlijkheid te tekenen. Als iemand valt, als iemand struikelt op de straat, dan verwachten we toch dat zo iemand weer opstaat. En als dat niet gebeurt, dan zijn we er onmiddellijk bij, want dan weten we, dan is het heel ernstig. Als iemand een verkeerde weg is ingeslagen en daarachter komt, is het toch heel gewoon dat iemand dan terugkomt. Maar dan klinkt de klacht van de Heere over het volk van Israël. Waarom doet mijn volk dat nou niet? Waarom is dit nou een volk met een altoos durende afkering? Waarom kan dit volk alleen maar verder afwijken? Er is, zegt vers 6, ook geen berouw. Het is niet alleen dat het volk niet omkeert in haar daden, maar er is ook helemaal geen behoefte om dat te doen. Er is geen inzicht dat het nodig is. Er is geen berouw, er is geen verdriet over alles wat er gebeurd is. En wanneer zegt de profeet dit nu? Wanneer klinkt nou deze klacht? Op het moment dat als het ware aan de grenzen van het volk Israël de vijanden klaarstaan om toe te slaan. Op het moment, want dat typeert toch de hele profetie van Jeremia, op het moment dat die noordelijke macht, Babel, duidelijk bezig is om alle volken te veroveren. Op dat moment dat iedereen begrijpt dat het een kwestie van tijd is, voordat ze ook Israël zullen innemen en de stad Jeruzalem zullen verwoesten. Op dat moment klinkt deze klacht. Waarom bekeert dat volk zich niet? Laten we eens een moment proberen om die klacht in onze tijd te plaatsen. Wij leven in een tijd die ongekend is in de wereldgeschiedenis. Vandaag zei iemand het nog, hebben we het nou ooit gehoord dat een dergelijke ziekte wereldwijd toesloeg? En dat dat ook in een paar weken tijd zich verspreidde over alle continenten. Nooit meegemaakt. Vroeger waren er ook wereldwijde ziekten, maar dat ging veel geleidelijker. En dan was het in de ene regio al helemaal voorbij en dan kwam het pas in een ander land. Wij hebben meegemaakt, wat nog nooit is gebeurd, dat een ziekte zo snel, pijsnel is verspreid over de wereld. Vele slachtoffers heeft gemaakt. En we zijn oprecht dankbaar dat het in ons land nu de goede kant op gaat. In andere landen nog lang niet. En we zien en we merken en we zijn of we waren onder de indruk van dat alles. En we hebben er de hand van de Heere in gezien en we zien die nog steeds. En we zeggen het ook elke keer tegen elkaar. Het zijn niet onze maatregelen die deze ziekte zullen stoppen. Hoe goed het ook is om ze te nemen. Hebben wij ons bekeerd? Is dan toch de vraag die naar ons toekomt. Hebben wij de tekenen verstaan van deze tijd? Hebben wij ons in berouw tot de Heere gewend? Is er bij ons een hartelijk verlangen om terug te keren naar de Heere? Of is het alleen het verlangen terug naar normaal? Dus als we deze geschiedenis zo lang geleden uit het volk Israël vergelijken met onze tijd, komt diezelfde vraag naar ons toe. Waarom keert dit volk zich af met een altoosdurende afkering? Ze houden vast aan bedrog, ze weigeren weder te keren. Hoe kan dat nou, dat een ooievaar het wel doet, dat een zwaluw op tijd terugkeert? En die mensen, door God geschapen, ook met kennis. We zeiden, die ooievaar weet dat, omdat God dat in dat dier heeft gelegd. Heeft God ons dan niet geschapen met vermogens om hem te kennen? Met een hart dat op hem is aangelegd? Waarom keert dat volk zich niet terug? Waarom bekeren wij ons niet? Klemmende vraag, vindt u niet? Hoe reageren wij daarop, op zo'n vraag? Ik wil een aantal reacties met u langslopen. Het zou kunnen dat u zegt van, nou ja, eigenlijk vind ik dat niet zo'n belangrijke vraag. Ik vind het geen terechte vraag. U kunt de vraag ontkennen, dat gebeurde in de tijd van Jeremia ook. Er waren mensen, volgens vers 8, die zeiden, wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons. Je hoeft ons helemaal niet zo aan te spreken. Je hoeft ons niet te behandelen als een volk dat alleen maar van de Heren afwijkt, want we hebben zijn woord bewaard en wij houden zijn wet. Ontkenning. Anderen zeiden, nou, het valt wel mee. Je hoeft het niet zo ernstig te zien. Zet het niet zo zwaar aan, zeg. Volgens vers 11, zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het licht en zeggen vrede, vrede. Het komt wel goed. Die noordelijke macht, die zal ons land niet innemen. Misschien Misschien konden die mensen wel verwijzen en teruggrijpen op wat eerder was gebeurd in de tijd van Hizkia. Toen zeiden ze, joh, toen was het Assyrië. Nou, die waren al in het land en op het gebed van Hizkia is dat leger in één nacht verslagen. God zal voor ons strijden. En zo kun je de klem ook nog relativeren. De klem namelijk, waarom bekeren wij ons niet? Een derde reactie, en die zie ik niet zo in dit hoofdstuk, maar die herkennen we denk ik wel, is klagen over anderen. En dan zeggen we tegen elkaar, ja het is waar, we zijn ook hardnekkig. En hoe gaat het met het volk van Nederland? Nou, er zijn steeds minder mensen die naar de kerk gaan. Dus kun je ook niet verwachten dat dit volk zich zal bekeren. Is er nog eerbied voor het volk van God, voor het woord van God, voor de naam van de Heer? Klagen over anderen. Zou dat, denkt u, een passende reactie zijn? We kunnen ons zelfs verschuilen. Verschuilen achter deze dingen en zeggen, ja, kijk, die ooievaar heeft dat ingeschapen gekregen. En een mens kan zich ook niet bekeren. Dus de Heer moet het doen. En dan kunnen we heel vroom bij kijken, daar kunnen we heel rechtzinnig over spreken, maar we kunnen ons er ook achter verschuilen. De Heere moet het doen. En als het dus niet gebeurt, ligt het aan Hem. U voelt wel of we nou ontkennen of kleineren, relativeren, naar andere wijze of uiteindelijk naar de Heere wijzen. Dat is niet de bedoeling van deze oproep. Wat doet de profeet Jeremia? We zien hem in vers 14 zeggen, waarom blijven wij zitten? Waarom, dat is even het beeld, ik zal het beeld even uitleggen, waarom vluchten we zelfs niet naar een vaste stad, terwijl we zo duidelijk zien, en ook uit de mond van de Heere, dat die vijandelijke troepen eraan komen? We leggen het gewoon naast ons neer. We vluchten ineens in een veilige plek. En Jeremia betrekt zichzelf erin. Waarom doen wij dat? Hij wijst niet naar een ander. Hij klaagt ook zichzelf aan. Klaagt u? Klaagt u ook het meest over uzelf? Als het nou gaat over onbekeerlijkheid. Of hebt u het dan te kwaad met de hardheid van een ander? Heb ik het te kwaad met de hardheid van een ander? Of kijk ik naar mezelf en zeg ik, mijn hart is verhard. En dan zien we in het slot van dit hoofdstuk een roep om genade. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter van mijn volk. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid van de dochter van mijn volk niet gerezen? Klagen over uzelf en roepen om genade. Inderdaad. Dat is de weg die de Heere wijst in zijn woord, wanneer hij ons confronteert met onze onbekeerlijkheid. Niet wijzen naar een ander, niet God de schuld geven, klagen over onszelf en roepen om genade. U begrijpt wel dat ik met dit gedeelte ook een stukje invulling wil geven aan het zelfonderzoek, wat in deze week van voorbereiding ons gevraagd wordt. Gisteren ging het over het hebben van een mishagen aan onszelf. Een hekel aan onszelf. Een walg, om maar een Bijbels woord te gebruiken, van onszelf. En gisteren is ook benadrukt dat dat nooit het einddoel is. Maar altijd de weg om naar de Heere te vluchten. En dat de Heere dat ook met deze waarschuwing, met dit voorbeeld van die ooievaar bedoelt, lezen we bijvoorbeeld één hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 7. Vers 2 bijvoorbeeld. Sta in de poort van des Heeren huis, zegt de Heere tegen Jeremia, en roep aldaar dit woord uit en zeg, hoort des Heren woord, o gans Juda, gij die door deze poorten ingaat om de Heren aan te bidden, zo zegt de Heren der Heerscharen, de God van Israël, maakt uw wegen en uw handelingen goed, zo zal ik u lieden doen wonen in deze plaats. Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende, des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk goed zult maken, indien gij waarlijk zult recht doen tussen de man en zijn naaste, de vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten, en andere goden niet zult nawandelen, u lieden ten kwade, zo zal ik u in deze plaats, in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, doen wonen, van eeuw tot eeuw. Nog komt de Heere hier met de belofte van zegen. Als dit volk zich bekeert, dan zal de Heere beschermen. Dan zal de Heere hen verhoren. En daar zijn ook andere voorbeelden van. Denk eens aan dat volk van Nineveh, waar de profeet Jona naartoe moest, met alleen maar een oordeelsprediking, alleen maar een boodschap over 40 dagen. Wordt deze stad verwoest, vernietigd, omgekeerd. Er zat geen druppeltje evangelie in zijn boodschap. Maar toen het volk onder aanvoering van die koning tot bekering kwam, toen liet God zich verbidden en de hele stad werd gespaard. Wilt u meer voorbeelden uit de schrift? Denk eens aan die moordenaar aan het kruis, die had zijn oordeel gekregen. De koorts ging al door zijn lichaam. En hij bad tot die man naast hem. En hij werd behouden. Klagen over onszelf en roepen om genade. Ze gaan ook altijd hand in hand. En daar is de Heere op uit. Ook met dit gedeelte. Ook voor het volk Israël op dat moment. Al stonden die troepen aan de grens. De Heere is nog steeds uit op het hart van dat volk. En daarom spiegelt hij. En zegt, kijk nou eens naar zo'n ooievaar. Die weet wat hij doen moet. En die weet ook waar hij terug moet komen. Vindt u het hard om te erkennen dat wij, u en ik, dwazer zijn dan een ooievaar? Komt u in protest daartegen of zegt u, dat is nou mijn probleem? Dat is nou mijn probleem. Kon ik me nou maar bekeren? Kon ik nou maar werkelijk roepen tot God? Kon ik nou maar werkelijk bidden? Kon ik nou maar werkelijk ook mezelf verootmoedigen? Maar weet u waarom deze gedeelten in de Bijbel staan? Omdat de Heere wil geven. Omdat de Heere wil werken. Dat wij ons verootmoedigen, dat wij ons bekeren. Want heeft de Heere andere kinderen? Heeft de Heere een ander volk dan een hardnekkig volk? Heeft de Heere andere dienaren dan een volk met een altoosdurende afkering? Zullen we het eens een aantal apostelen vragen? Als we hier Petrus op zouden kunnen bevragen. Petrus, hoe ligt dat bij jou? Zou hij niet zeggen, ik was zo vaak gewaarschuwd. Keer op keer. Nog net voordat het gebeurde in die avond. Voor die gevangenneming. En toch heb ik de Heere verloochend. Zouden we het Paulus vragen? Wat denkt u? Zou hij niet zeggen, ik wist wel waar ik mee bezig was. Die stem van Jezus Christus die klonk al eerder. Ik had het gezien in zijn volgelingen dat hij de Messias is, maar ik wilde er niet aan en ik daarom was ik zo verhard en daarom kon Jezus ook tegen mij zeggen op de weg, je slaat je verzenen, je hielen tegen de prikkels, je bent als een eigenwijs beest achteruit aan het slaan. Je weet het eigenlijk al beter. Petrus, Paulus, we zouden anderen erbij kunnen voegen. Is dit niet een beeld? Dat we allemaal moeten leren. Ik ben nog dwazer dan een ooievaar en blinder dan een rund die nog de stal weet te vinden. Een harde boodschap, zegt u. Nou, wel voor onze trots, maar een heerlijke boodschap wanneer u geen mogelijkheden meer ziet. Wanneer u zegt, ja, nu ontzinkt me de moed, want ik kan me inderdaad niet bekeren. Dat zit diep in me, verzet, verharding. Kijk dan nog eens naar de namen die ik noemde, Petrus, Paulus, anderen. En kijk eens hoe dat hele volk van God ook wordt genoemd in Psalm 68. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Laten we ons laten gezeggen door dit woord. Laten we ons op onze plaats laten zetten door dit voorbeeld van een ooievaar. Opdat we door de hand van de Heere en door het werk van zijn geest ook niet anders kunnen dan ons laten leiden. En dan zal de Heere zelfs door zijn geest dat ontzag voor hem en dat hartelijke roepen en dat innerlijke berouw, dan zal hij dat geven, zodat we ook niet anders kunnen dan onszelf te beklagen, maar ook te roepen om genade. En dat gebed, dat wil de Heere horen. En daarom, uit een andere psalm, uit een psalm 2, komt ook nu tot ons en zingt u het en denkt u het in uw hart mee, die klem en die aandrang naar ons toe, vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. U op uw weg tot stof doe wederkeren, wanneer zijn wraak, getergd door uw gedrag, u onverhoed zou door haar gloed verteren, tot staving van zijn lang gehoond gezag. Luisteraar, kijk eens naar het beeld van die ooievaar en stel ook uzelf die vraag: waarom heb ik mij nog niet bekeerd? Amen. Laten we samen de Heere bidden en ook onze zonde van onbekeerlijkheid belijden. Heere, hier zijn wij, dwazer dan de vogels in de lucht, hardnekkiger dan een ezel die niet horen wil. We zijn als een paard dat maar doorgaat, als u het niet verhoedt. En dat geldt voor ons allemaal, Heer. Dat geldt voor ons als gemeente. Dat geldt voor ons als christenen in dit land. We bidden, Heer, laat dit woord toch in mogen slaan in ons hart, opdat we niet naar een ander zullen wijzen en ook een ander niet de schuld zullen geven, of u het zullen voor de voeten zullen werpen, maar dat we zullen belijden. Wij hebben gedwaald. En bleven maar dwalen. Getrouwe Heere, laat het ons vervullen met verdriet voor uw aangezicht, opdat we niet anders kunnen dan buigen voor u, dat we niet weglopen voor deze. Voor een voorbeeld als dit van die ooievaar. Heere, leer ons zo. Om onszelf voor u te verootmoedigen. Om zo onszelf te mishagen. Maar dan ook, Heere. Dat we geen andere weg zullen zien. Dan onze lege en besmeurde handen op te heffen tot u en te zeggen, Heere, leid mij dan en bekeer mij dan toch. Dan zullen we bekeerd zijn. Dat bad ook deze profeet. Heere, kom dan toch met dat krachtige werk van uw Heilige Geest in onze harten. En werkt u, Heere, berouw. Verlangen naar u, een strijden tegen de zonde en een roepen naar u. En werkt u, Heere, dat we niet anders kunnen dan tot u vluchten. Dat we niet anders kunnen dan alles neerleggen wat ons van u afhoudt. En dat we u zullen zoeken. En uw Zoon als onze zaligmaker. Heere, wilt u dat in ons midden geven, in ons hart, in ons gezin, in onze gemeente. We hebben het elkaar zo vaak voorgehouden, dat u te zeggen hebt, te spreken hebt door de tijd waarin we leven. En we weten het en we zeggen het tegen elkaar. En we bidden dat u ook hartelijke bekering werkt daardoor, Heere. Dat velen van de ouderen, van de jongeren, of van welke leeftijd dan ook, het u gewonnen moeten geven. En de klop op de deur van ons hart niet langer kunnen weerstaan. Dat willen we ook bidden, Heere, voor het volk en het land waarin we leven. We merken het, we zijn verward. We zijn stuurloos, letterlijk en figuurlijk, omdat we, Heere, u verlaten hebben. En doe ons, Heere, toch tot u terugkeren. Met belijdenis van onze dwaasheid, van onze onbekeerlijkheid. Maar toch ook met een stil vertrouwen dat u werkt. Dat u genadig bent. En dat u deze dingen ons laat verkondigen met het oog op ons behoud. O Heere, het moet van u komen. En laat dat een hartelijk gebed zijn en een vaste overtuiging. Geen beschuldiging, maar de enige bron van onze vastheid. Het moet van u komen, Heere, maar u hebt uw geest gegeven om zondaren te doen omkeren. En wilt u dat in rijke mate werken? En we bidden dat weer heel persoonlijk voor allen die ons lief zijn, voor de gemeente als geheel en ook voor onze samenleving. Geeft u, Heere, dat het alsnog door de ernst van de tijd heen er een vragen naar u, een roep naar u tot uiting komt. En dat dat ons land zal beheersen en vervullen. En dat we dat elkaar zullen voorhouden. Laten we de Heere zoeken, de God die leeft. O Heere, kom zo met de kracht. De onwederstandelijke kracht van uw geest. Die onze onbekeerlijkheid kan overwinnen. En doe het uit genade. Doe het, Heere. Dat willen we ook bidden in deze week van voorbereiding. Doe het spoedig. Doe het heel bijzonder ook bij hen die worstelen met deze dingen. Die daardoor geknakt door het leven gaan. Voor wie dit levensvraag nummer 1 is. Heere, wilt u dan zo overkomen, overbuigend? Wellicht heel geleidelijk of met kracht. Maar wilt u het zo doen, dat ons hart mag zien op de zaligmaker? Niet anders kan dan hem te voet vallen. Heere, werk onder ons. Tot uw eer en onze zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Want, zegt Psalm 2, vreest de Heere macht. Een huiver voor Gods majesteit. Maar wie hem leert vrezen en wie voor hem door de knieën gaat, is welzalig. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Zegt u het mee en zingt u het mee, misschien met schroom en huiver, met verwondering en vreugde. Welzalig zij die vast op hem betrouwen.